Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 22 maart. Het is de dag waarop we gaan bespreken dat Mark Overmars sneller misschien wel dan verwacht terugkeert in het voetbal. We gaan het Nederlands elftal onder Louis van Gaal dat een nieuwe fase ingaat op weg naar het WK bespreken. En doen we vandaag met Sjoerd Mansou. Sjoerd, beginnen we even met het historisch feitje dan?
Ja, nee. Een podcast is niet compleet volgens zonder het historische feitje van Etienne Verhoef.
22 dus maart. Ja, dan ben je wel een oude, gaan mensen weer over klagen, let op. Maar 22 maart 1888 wordt de Engelse Football League opgericht door de toenmalig directeur van Aston Villa. En heeft daarom de 12 belangrijkste teams aangeschreven om mee te gaan doen. En dat waren naast Aston Villa ploegen als Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Preston North End, Stoke City en dat soort ploegen en Wolverhampton Wanderers. En uiteindelijk op 8 september zouden ze voor het eerst gaan spelen in de competitie. Maar een beetje de bakermat van het voetbal op 22 maart 1888.
Alles voor 1900 heeft iets met Engeland te maken. Dat gaat over cup finals of football leagues.
Altijd.
Dat soort dingen.
Ja, tuurlijk. Ja. Daarvoor en daarna.
Ik ken deze podcast inmiddels.
Ja, nee, precies. Ik vond het een mooi historisch feitje. Ik bedoel, voor de rest was er in Nederland weinig schokkends gebeurd op deze dag. Of je moet de Keenavond bij Almere City van 2021 een leuke avond vinden om daar wat aandacht aan te besteden. Maar
dat is ook niet onbelangrijk.
Nee, dat dacht ik ook. Sjoerd, mag ik met jou naar het pijnlijkste moment van de dag gaan? Gewoon eventjes van gisteren.
Ja joh, laten we dat gelijk doen.
Hebt u beloftes moeten doen dat dit niet meer zou gebeuren?
Nee, dat is allemaal goed afgerond.
U belooft dat dit niet meer zal gebeuren wat er op Ajax is gebeurd?
Nee, we gaan verder.
Dat belooft u.
Dit is zeg maar Mark Overmars die gepresenteerd wordt bij FC Antwerp en door Belgische collega's het vuur aan de schenen wordt gelegd of die wil beloven nooit meer een dikpik te sturen. Hoe heb je naar deze hele overstap gekeken?
Nou, ik was in eerste instantie enorm verrast. We kunnen wel altijd net doen alsof we overal van op de hoogte zijn. Dat is natuurlijk ook in veel gevallen zo. Hè? Mm-hmm. We zijn natuurlijk goed geïnformeerd. Maar dit was wel echt een verrassing. Ik denk een uurtje voordat het nieuws zeg maar bekend werd, werd ik al wel gebeld door een Belgische collega. En ook toen, die had dit gehoord en uit het zogenoemde geruchtencircuit. En op dat moment stond ik eigenlijk nog in de modus van ja, dat lijkt me toch heel sterk. Hè, zo kort nadat het allemaal gebeurd is bij Ajax. Ik kan het me haast niet voorstellen. Dat heb ik ook tegen die Belgische journalist gezegd. Ik zei, ja, alles kan, maar het zou wel heel om meerdere redenen heel onverwacht en apart zijn. Nou ja, het bleek toch waar te zijn. En wat er daarna allemaal gebeurde. Jij liet die persconferentie zien.
Ja.
Ja, dat maakte het natuurlijk allemaal niet. Niet beter,
nee.
om het zo maar te zeggen. Nee, het was ook een typisch Mark Overmars-achtige persconferentie. Ook het fragment dat je net liet horen, dit is typisch Overmars. Het is, hoe zullen we het beleefd zeggen? Het is geen communicatief wonder.
Nee.
Je snapt in één keer waarom die liever appt dan dat hij praat. Hè?
Zeg dat, ja.
Ja, maar dat is echt zo. Hij kan, dat is ongelooflijk. En dat is altijd zo geweest. Of je hem nou over iets heel onbelangrijks interviewde of over een of andere heikele kwestie, er komt eigenlijk nooit een soort logisch antwoord met een kop en een staart. Het is altijd worstelen. Je merkte aan deze persconferentie dat hij een aantal zinnetjes had hij uit zijn hoofd geleerd in het begin van zijn verhaaltje.
Ja.
We moeten verder en een nieuw hoofdstuk en ik wil een nieuwe start maken enzovoort enzovoort. Maar op het moment dat de vragen werden gesteld, toen liep die al snel vast. En dat hoorde je inderdaad in dit fragment.
Maar terug naar het moment dat je dus besluit. 2 maanden geleden ben je opgestapt bij Ajax. Volkomen logisch met alle dingen die daar zijn. Het onderzoek is nog niet eens afgerond. En je tekent gewoon doodleuk een contract bij een club 2 maanden later. En in België nog wel. Weet je, als je dat nou nog in Japan doet of zo, dan denk ik, nou, dan snap ik het nog dat je ver weg gaat. In de hoop dat het allemaal overwaait. Maar naar België, denk ik.
Sterker nog, de eerste gesprekken zijn al gevoerd toen hij 2 weken weg was bij Ajax.
Maar dat is toch...
2 weken.
Ja, maar dan heb je toch ook geen idee wat er gebeurd is. Dan klinkt het mea culpa van hem toch ook een beetje als een soort van wassen neus, of niet?
Nou ja, daar ben ik het mee eens, ja. Daar heb je in ieder geval een soort bord voor je kop. Of dat realiseer je eigenlijk niet, toch niet goed wat je dan precies verkeerd hebt gedaan. Dat bespeurde je nu ook wel een beetje. Hij zei daar ook eigenlijk niets over. over. Hè, van, het spijt me. Het spijt me voor de slachtoffers of voor mijn familie of iets in die geest. Daar kwam eigenlijk niets van. Het was alleen maar nieuw hoofdstuk, nieuwe stap. En we moeten het achter ons laten. Ja, dat getuigt nou niet echt van een grote medeleven, nee.
Nee. Nee.
En dan vind ik ook wel dat, kijk, laat dat ook even gezegd zijn. Natuurlijk moet hij op een gegeven moment weer door. En hij heeft niemand vermoord. Hij heeft een enorme bak stront over zich heen gekregen. Dat kun je bijna niet voorstellen wat een mediastorm dit losmaakte. Dus natuurlijk heeft hij een geweldige draai om zijn oren gehad. En moet al op een gegeven moment weer een nieuwe fase aanbreken. Daar heeft iedereen recht op. Maar dit is A, ongelooflijk snel. En B, als je het dan zo snel doet, zorg dan in ieder geval dat je een beetje een consistent en ook geloofwaardig verhaal hebt. En dat had hij ook niet.
Nee, maar goed, hij gaat beginnen in België. Dat zal wel een hele andere koek zijn om daar iets te gaan doen met SC Antwerp dan in vergelijking met Ajax natuurlijk, hè?
Ja, het is wel andere koek, maar Antwerp is wel echt een club die ongelooflijk in de lift zit en die ook enorme potentie heeft. Dus op de Vlaamse schaal snap ik wel dat het een heel interessant project is. Er zit daar een geweldig rijke geldschieter achter, die Paul Gijsens, bijnaam Polleke Botox. als je hem ziet, snap je het gelijk waar die bijnaam vandaan komt.
Je hebt nu Polleke Botox en Mark Dikpik die samen de leiding hebben over die club.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat is wel een mooi duo. Ja, ja, maar Polleke Botox die heeft ongelooflijk veel geld verdiend met Gelamco. Dat is een groot bouwbedrijf. En die heeft op een gegeven moment besloten om de Sleeping Giant Antwerpen nieuw leven in te blazen. En ook begrijpelijk, dat is met stam nummer 1 een van de meest traditionele clubs van België. Die al heel lang, al decennia lang, eigenlijk onderpresteert. Ze hebben begin jaren 90 nog eens een Europa finale gehaald. Tegen Parma en daarna is het eigenlijk nooit meer iets geweest. Ze zijn ook geregeld gedegradeerd, bijna failliet gegaan. Echt bizar wanbeleid is daar gevoerd. Maar hij zag er wat in. En ook om simpelweg te gaan bouwen. Dat Bosuilstadion heeft hij compleet, of nog niet compleet, maar voor 3/4 heeft hij dat al helemaal gerenoveerd met zijn eigen bouwbedrijf. En hij wil daar de topclub van België van maken. En daar heeft hij ook de financiële middelen voor. En ze zijn ook in een heel korte tijd eigenlijk vanuit de tweede klasse doorgestoomd naar zeg maar de subtop. Dus dat het een interessant project is, snap ik op zich wel. En Overmars heeft natuurlijk ook wel, hij zal als boer slim genoeg zijn om te realiseren dat hij niet meteen wordt aangesteld bij Manchester United nu. Mm-hmm. En dan is Antwerp wel een interessante club. En ook een club waar veel mogelijk is de komende tijd. Ook deze club wil zeg maar structureel Champions League voetbal gaan spelen. Net als dat Ajax dat hij jaren geleden echt als een soort beleidseis heeft geformuleerd. En dat, ja, dat gedeelte begrijp ik wel. Alleen het was denk ik beter geweest voor iedereen als Overmars even, een jaartje gewacht had.
Ja.
En dan was het allemaal, en dan had hij tussendoor nog eens een keer een uitgebreid interview ergens kunnen geven waarin hij zijn kant van het verhaal vertelde en nog eens met nadruk spijt betuigde. Maar dit is andere koek. Na 2 weken doodleuk bij een nieuwe club beginnen is wel apart.
Ja. Voordat we over Oranje komen te spreken, nog even naar PSV. Verrast het nieuws uit Eindhoven of misschien niet? Dat is een beetje de vraag natuurlijk bij PSV. Is Ruud van Nistelrooy de belangrijkste kandidaat om de opvolger van Roger Schmid te worden? Eerder zei hij dat hij nog niet beschikbaar zou zijn, maar is toch weer in beeld gekomen. En toen dacht Marcel Brands, er zit een ervaren man ernaast en dan maken we Fred Rutte zijn assistent. Dat is wel best een opmerkelijke combinatie, toch?
Nou, ik vind wel meevallen. Vind je dat? Vind je dat een opmerkelijke combinatie?
Nou, omdat ik dacht dat als je hoofdcoach bent geweest van ploegen als Schalke, Twente, Feyenoord, Vitesse en Anderlecht, om dan het stapje terug te doen naar assistentcoach, dat kan een hele behagelijke rol zijn. Namelijk gewoon de mentor aan de hand en dat snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je hoofdcoach bent geweest, dat ook heel moeilijk is om terug te vallen in de rol van assistent-trainer. Ik denk maar even aan Dick Advocaat.
Ja. Dat is waar, maar Fred Rutte heeft geen groot ego.
Nee.
Hij is een man die een echte voetbalman, een liefhebber, die graag op het veld staat, graag met jonge spelers werkt. Heeft ook al een aardige carrière gehad. Zit alweer een tijdje thuis. Ik kan me best voorstellen dat hij de druk, de immense druk die op je schouders ligt als je hoofdtrainer bent, zeker in de top, dat hij daar wel een beetje klaar mee was. En dan kan ik deze combinatie op zich wel rijmen. Ik vind het opmerkelijk dat ze alsnog bij Van Nistelrooy uitkomen.
Ja.
Eerlijk gezegd. Simpelweg ook omdat hij nadrukkelijk heeft gezegd, dit is een stap te vroeg voor mij. Maar blijkbaar zijn ze weer gaan schuiven in dat opzicht.
Maar dan hebben ze dus misschien niet de ideale kandidaat van buitenaf die ze kunnen vinden. En dat ze dan denken, dan doen we het eigenlijk met iemand die we intern neerzetten met een hele goede man ernaast.
Ja, daar lijkt het wel heel erg op. Dat is inderdaad een logische beredenering. En dan dat je bij coaches uitkomt in een categorie. Ja, want ze zullen een lijstje hebben gehad met een paar topkandidaten. Nou ja, als al vrij snel blijkt dat die topkandidaten niet beschikbaar zijn. Zeg maar de nummers 1 tot en met 4, die kunnen niet. Of die zijn niet betaalbaar of wat dan ook. Je moet dan al gaan doorschakelen naar positie 5 en 6. Dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt van ja, maar dan hebben we een betere in huis.
Hè? Ja.
En dan in dit geval Van Nistelrooy. Dus zo zal het vermoedelijk, dat moeten we erbij zeggen, wel gegaan zijn.
En is het dan zo dat het aanbod aan Ruud van Nistelrooy, je wordt hoofdtrainer en Fred Rutte als assistent erbij, is dat aanlokkelijk genoeg voor Van Nistelrooy om dan ja te zeggen? We moeten natuurlijk afwachten, maar hoe schat je dat in? Zou dat hem voldoende zekerheid geven?
Nou ja, wat mij logisch lijkt is dat hij daar zelf ook een nadrukkelijke stem in heeft gehad. En dat ze op een gegeven moment... Ik stel me zo voor, en het is een beetje, kijk, ik ben vandaag heel de dag met en de zaak Overmars bezig geweest. En daarna ben ik nog bij ome Louis op visite geweest in Zeist. Dus ik heb geen tijd gehad om even naar PSV te bellen hoe dat precies is gegaan. Maar wat logisch is dat je, op het moment dat je weer terugkomt bij Van Nistelrooy, dat je zegt van nou luister, dit is de situatie. Wij vinden jou eigenlijk nog steeds de beste optie op dit moment met de kaarten zoals ze nu liggen. Onder welke omstandigheden zou je wel eventueel aan de slag willen? Zouden we voorwaarden kunnen creëren waarin je misschien toch ja zegt en waarin je je senang voelt? Nou, en dan kan ik me voorstellen dat hij daarin zelf ook een bepalende stem heeft gehad. En misschien zelf wel met Fred Rutte is gekomen of eventueel met een andere vergelijkbare routinier.
Ja, maar we zullen snel genoeg weten of die daar dan wel nee op gaat zeggen, Ruud van Nistelrooy. En of het dan inderdaad Fred Rutte zijn assistent gaat worden. Jij was vandaag...
Ik moet er één ding wil ik er nog over zeggen. Ik was vorige week toevallig bij PSV op de hertgang. Ze waren, en dat is een beetje, achteraf is dat natuurlijk nu makkelijk. Maar als je dan op die hertgang daar rondloopt hè, en je praat met... Ik was daarvoor ontdekte Eredivisie uitzending over PSV, de aflevering. En je praat daar even met Paul van Kemenade over die cultuur. En je snuift daar de geur van de bomen nog eens op. Ja. En je kijkt die foto's op de muren, wie er allemaal op staan. En de cultuur die daar heerst en de mensen die daar rondlopen. Toen dacht ik nog wel, want we hadden het er even over. Nee, er is eigenlijk nog geen nieuwe trainer. Hè? Daar zei je dan een beetje over te babbelen met wat mensen. En toen dacht ik nog wel van ja, eigenlijk Van Nistelrooy, dat past gewoon. Dat hoort hier gewoon. In deze cultuur was dat wel even... Ja, dat is nogmaals achteraf makkelijk. Maar dat gevoel bekroop me echt, geloof me. Dat je toch denkt van ja, Van Nistelrooy is gewoon het meest logisch. Want waarom moet je nu, nadat je Smit hebt gehad... weer een of andere Italiaan uit de Serie A weghalen. Bij PSV is het ook logisch dat je regelmatig terugvalt. Zeker als je een keer een exotisch uitstapje hebt gemaakt... op dit soort cultuurdragers. Ze hebben namelijk bij PSV niet alleen cultuurdragers in symbolische zin, maar ook mensen met gewoon veel kwaliteit. En Van Nistelrooy is er daar denk ik één van.
Ja, maar misschien dat ze dan niet erop terug durven te vallen in eerste instantie, omdat ze bang zijn zometeen dat ze weer een clubicoon onthoofden als het niet goed gaat, zoals met Van Bommel bijvoorbeeld het geval is geweest.
Ja, nee, zeker. Dat begrijp ik ook. En ook vooral ook omdat hij dat zelf aangaf, wat ik ook heel verstandig vond en logisch vond. Maar ja, soms lopen dingen zo en dan kom je uiteindelijk nog alsnog bij elkaar uit. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar ik zag het helemaal voor me, Ruud van Nistelrooy daar een beetje tussen die bossen door struinen, training geven. S'avonds of op vrijdagmiddag naar boven voor de pers. Ja, dat past natuurlijk wel perfect.
Ja, en Van Nistelrooy als trainer zou prima zijn. En Fred Rutte is natuurlijk altijd, heeft al bewezen ook een hele goede en hele prettige assistenttrainer te zijn voor Guus Hiddink natuurlijk in het verleden.
Zeker.
Waar de enorme kwaliteit heeft. Goed, dan naar jouw Zeisterdagje. Jouw Zeistermiddagje. Want ja, het was weer eens tijd dat Louis van Gaal jullie en daarmee ook het hele volk toesprak. Is dit de belangrijkste week voor Oranje? Maarten Wijfels betitelde het zo als de week van Oranje. Is dit de echte week waarin van Gaal wat kan doen met zijn selectie op weg naar het WK?
Ja, en dat heeft hij zelf ook al een paar keer aangegeven, hè, dat deze 10 dagen ongeveer daar heel belangrijk in zijn. Kijk, in juni spelen ze ook nog Nations League. Dan spelen ze 4 wedstrijden, ik geloof in een dag of 9 of zo. En daarvan had ik een beetje het beeld dat je daarvoor ook nog wel wat tijd hebt. Want dat is zeg maar van begin juni tot half juni. En daarvoor zijn die competities al geëindigd. Dus dan zou je misschien, dacht ik, zo is 10 dagen nog daarvoor zou je ook nog wel kunnen trainen. Maar dat is natuurlijk wel einde van het seizoen. Ja. De competities eindigen ook niet allemaal tegelijk. Dus je kunt niet met een volledige groep werken. En dat kan hij nu sowieso wel. En die garantie heeft hij nu. Hij heeft ook 28 spelers geselecteerd. Zodat hij meteen iedereen zeg maar mee kan nemen alvast. In het idee richting het WK. En dat is wel een belangrijke periode. Kijk, voor het WK zelf in november heb je geen tijd. Helemaal geen voorbereidingstijd, want de competitie stopt abrupt. En dan wordt dat WK er tussendoor gedouwd. Ja, dus het is een heel andere voorbereiding dan het WK van 2014. Hè, toen hij echt 5-6 weken had om dat nieuwe systeem in te slijpen. En nu moet hij dat eigenlijk in fases gaan doen. En dit is wel, dat begrijp ik wel. Ik weet niet of het de belangrijkste week is, maar dit is in ieder geval wel een belangrijke week, ja, in dat opzicht.
Nou ja, ik las wat hij allemaal al zei op de persconferentie. Dacht ik, nou, het is wel bijna back to school, zeg maar. Want iedereen moet de implementatie meemaken. Ook als ze geblesseerd zijn, dan moeten ze erbij zijn. Kunnen ze kijken en luisteren, zoals Gakpo en Timber. We gaan dagelijks de trainingen evalueren. Dus op zich, het is wel even een masterclass Louis van Gaal wat die spelers krijgen.
Ja, ze krijgen Louis onverdund in hun aderen gespoten. Hè? Zo zou je het kunnen zien. Ja. Of vind je dat overdreven? Nee, kan wel toch? Ja. Nee, dat klopt. En hij gaat ook even een relatief veel besloten trainingen. Woensdag, donderdag is helemaal dicht. Dinsdag trouwens volgens mij ook. Mm-hmm. Dus hij wil ook in afzondering. Dat doet hij niet vaak. Van Gaal is best wel open ook in zijn trainingen. En hij wil dus heel gericht werken aan dat nieuwe systeem. En dat wordt dan een 1-3-4-3 waarschijnlijk. Of een 1-3-5-2 is net hoe je het een beetje ziet. Maar in ieder geval met 3 centrumverdedigers. Dat is wat duidelijk is. En met aanvallende vleugels, backs. En hij vindt dat heeft hij al heel vaak verteld. Dus op zich helemaal niks nieuws. Maar ik vind dat het beste bij deze selectie passen. Dus we gaan het zien.
Dus ben toch wel benieuwd in deze trainingsweek hoe dat dan met de poppetjes gaat vallen. Wie die dan waar gaat neerzetten en hoe die dat gaat invullen. Want we hebben toch ook vorig jaar rondom dat EK, toen de Boer naar 5-3-2 ging, ook vaak genoeg de discussies gehad. Wie zet je waar neer en kan deze selectie dat wel aan? En nu heeft hij een week om dit te doen. Dus dit is wel heel kort, zeg maar, om hiermee te gaan oefenen en dit te implementeren.
Klopt, maar hij is er natuurlijk wel goed in. Hè? Ja. Dat mogen we wel inmiddels wel vaststellen na al die jaren. Dit soort processen kan hij wel heel goed begeleiden. En daar heeft hij heel veel tijd voor gehad om erover na te denken hoe hij dat precies wil gaan doen. Dus dat zal hij ongetwijfeld tot in de puntjes hebben uitgedacht. Bovendien is het wel echt een andere speelwijze dan wat Frank de Boer op het EK deed. Dus hij wil. Van Gaal wil vooral een heel dynamisch spel wil die creëren. Heel veel lopende mensen, ruimtes die bespeeld en belopen kunnen worden. En dat hij, in zijn filosofie wordt het geen, althans dat heeft hij steeds gezegd, niet het 3-5-2 dat we op het WK van 2014 speelden. Dat was eigenlijk gewoon, was dat meer 5-3-2. Speelden we echt wel met 5 verdedigers. En vervolgens gooiden we de bal op Robben en die liep dan als een soort F'je, liep die iedereen eruit. Dit is heel anders. Hier zou je meer moeten denken aan bijvoorbeeld de manier waarop Chelsea voetbalt. Niet dat super aanvallend is, maar dat is ook niet super defensief. Dat is een soort 3-4-3. En waarbij de voorste drie in een soort, daar had Van Gaal trouwens nog een mooie uitleg bij. Een omgekeerde driehoek noemde hij dat speelde. Dus die drie aanvallers.
Ja.
Die vormen een omgekeerde. Hij ging dat helemaal schitterend uitleggen met cola flesjes op het. Op het bureau van de persconferentie ging het allemaal laten zien. Het is heel simpel. Het is gewoon, dan speel je met 2 spitsen en eentje daar vlak achter. Ja. Zeg maar in dat systeem. Dat zijn dan de voorste 3.
Ja, dat is precies waar. Ja, en zo wil hij het.
Ja, het is niet zo ingewikkeld. Maar op zijn Louis gaat hij dat heel, heel, heel theatraal uitleggen. Dat was op zich wel grappig.
Ja, Heb jij nu ook het idee dat Van Gaal dit via het Zoom-model, het FaceTime-model, het Teams-model al met de spelers voorbesproken heeft de afgelopen periode? Dat hij er ook tijd in stopt, zodat ze niet nu voor een complete verrassing staan, maar dat dit al die jongens al inbasseert, dat ze al iets voordat ze zich melden te horen krijgen hierover en dat ze al wat kunnen voorbereiden?
Jij bedoelt dat de spelers het kunnen imagineren?
Ja, dat denk ik zeker. Het imagineren is volgens mij al vorige week begonnen of twee weken geleden, of niet?
Dat bedoel jij, ja. Imagineren.
Ja.
Nee, dat heeft hij zeker gedaan. En zeker met de sleutelspelers. Hij heeft dit al meerdere keren besproken. Dat heeft hij al vanaf het begin in zijn hoofd gehad. En dit heeft hij ook al ook steeds aan die spelers gecommuniceerd. Hè. We beginnen met 4-3-3. Dat was in een fase dat ze weinig tijd hadden. Dat is ook een systeem waar we altijd op terug kunnen vallen, zegt hij nu nog steeds. Stel nou dat dit in wedstrijdfases niet zou functioneren, of het functioneert überhaupt niet. Dan kunnen we altijd nog terug naar 4-3-3, want dat zit zo ingebakken. Dat verleren we niet zo snel. Nou, dat heeft hij in die eerste fase heeft hij dat 4-3-3 heeft hij daaraan vastgehouden. En nu gaat hij het ombouwen, omdat hij echt denkt dat met deze speelwijze dat je meer kans hebt op het WK te winnen. Nou ja, we gaan het zien, hè.
Zodat ze alweer daarover kunnen imagineren en focussen dat het een andere wedstrijd wordt.
Ik heb zo'n audioarchief hier. Hè. Maakt me allemaal niet uit. Jij roept wat. We hebben het gewoon liggen. Hè. Dat snap je wel natuurlijk.
Ongelooflijk hoe jij dat doet.
Lobby heeft zijn zegen gegeven. Dat is ook prettig.
Zijn zegen?
Ja. Aan Koeman.
Hij
had daar inspraak in. Ja.
Ja. Dat is toch wel weer... Dat brengt hij dan natuurlijk ook een beetje op zijn Louise. Met veel aplomb. Zo van, ik gun Ronald dat, weet je wel. Van,
ja.
Ik gunde het eerst mezelf en nu gun ik het Ronald. Zo ben ik, Louis van Gaal. Ja. Ja. Maar goed, op zich is het logisch en professioneel dat hij ook een beetje meedenkt over zijn eigen opvolging. Het is ook al onbekend dat hij na het WK gaat stoppen.
Ja.
Mooi en ook mooi dat ze zijn natuurlijk een tijdje een beetje gebrouilleerd geweest, hè, Van Gaal en Koeman. Daarna kwamen ze weer on speaking terms en dronken ze zo heel af en toe wel eens een wijntje weer samen, voorzichtig, zonder dat het heel amicaal werd. Ja, en nu hebben ze gewoon een professionele relatie, dus dat is op zich ook wel weer goed en wel weer mooi. Dus dan kan ik Koeman hem gewoon opvolgen en dan hebben we het allemaal weer opgelost voor de komende jaren.
Is ook belangrijk, want ze komen elkaar zo meteen ook in de Hoofdstraat in Noordwijk gewoon weer tegen natuurlijk. Hè? Koeman heeft ook een pied-à-terre in Noordwijk. Dus ja, als Louis in Noordwijk is en Koeman is in Noordwijk, ja, dan moet je elkaar natuurlijk wel onder slot van een kopje koffie nog ergens door de Hoofdstraat kunnen zien lopen natuurlijk, hè?
Zeker. En ze, wonderlijk genoeg kozen ze ook in Portugal. Ja. Hebben ze altijd dezelfde woonplaats gehad, namelijk Vale de Lobo. Vale de Lobo. Zo noemt Louis dat. Ja, dat was ook wonen ze vlak bij elkaar. Ja, dat was altijd het verhaal. Dat de ene had dan een net iets grotere villa dan de andere of zo. En daar was dan ook een beetje kinderzin over.
Ja, nou ja, goed. Het is mooi dat ze elkaar sport toch een beetje volgen hierin. Hè? Tot slot van deze podcast. Twee dingen wil ik nog kort met je doornemen. Heerenveen heeft een nieuwe trainer voor komend seizoen. Kees van Wonderen. Hele grote verrassing of valt dat mee?
Nee, helemaal niet. Nee, dat was toch al lang en breed aangekondigd.
Ja.
Ik vind het ergens enigszins opmerkelijk. Vanuit met name van de Wonderens perspectief, niet zozeer vanuit Heerenveen. Dat snap ik wel, dat zo'n club bij Van Wonderen uitkomt. Andersom, ja, vond ik toch wel een beetje apart. Heerenveen is echt een moeilijke club op dit moment. Zit al lang in een soort neerwaartse spiraal. Ook in commercieel opzicht, in bestuurlijk opzicht. Terwijl Go Ahead eigenlijk een club is die wel, ja, toch wel redelijk in de lift zit. Die ook financieel heel gezond zijn. Ja, Ik sluit niet helemaal uit dat die clubs elkaar over 4 jaar, dat die of misschien wel sneller, dat die van plek hebben gewisseld, eerlijk gezegd, in de hiërarchie van het Nederlands voetbal.
Ja, ja, maar ze hopen met Kees toch Europees voetbal te gaan halen, hè, bij Heerenveen.
Ja, nee, precies. Ik Van Wonderen zal er zelf in geloven dat hij dat kan voorkomen, hè, dat Go Ahead Heerenveen voorbij gaat. Maar het is natuurlijk wel een beetje wat er al jaren aan de hand is. Heerenveen is eigenlijk een club die zo gestaag afzakt en ook wel door gewoon heel veel onrust en heel veel bestuurlijk gedoe. Een beetje vergelijkbaar met clubs als NAC, Rode JC en ADO Den Haag de laatste 5 jaar is overkomen. Dus in dat opzicht vind ik het best een opmerkelijke stap. Het is niet Nou, het is geen gespreid bedje om het zachtjes uit te drukken.
Nee. En dan tot slot, er was heel veel ophef naar de klassieker op het slot. Toen Anthony voor de Ajax supporter stond met een ontbloot bovenlijf, een shirtje wilde geven aan een van de kinderen die daar stond. En toen daar een man vol in beeld kwam. En dan zie je toch dat camerabeelden effect hebben. Die een beetje aan het arm van Anthony aan het drukken was. Die wilde wat uit die hand hebben waar het shirtje in zat. Hij trok het er zo uit. Anthony dacht ineens, waar is mijn shirtje gebleven? En die man dook zo weg. En die verdween met een noorderzon met dat shirtje. Maar de fan heeft toch spijt betuigd en heeft gezegd, ik heb het shirtje teruggebracht en het wordt nu geveld voor het Emma Kinderziekenhuis. Dus camerabeelden hebben toch effect, denk ik.
Nee, zeker. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat de opbrengst nu naar het Emma Kinderziekenhuis gaat. Dus dat is ook goed gedaan door Ajax. Maar het is ook wel weer hoe dat tegenwoordig gaat. Hè? Ja. Dan, kijk, die man die staat daar en die ziet een speler dichterbij komen. Die doet dat natuurlijk in zo'n opwelling. Die denkt, hey, dat shirtje wil ik wel graag hebben. Weet je wat, die is van mij. En wat je dan over je heen krijgt tegenwoordig. Ja. je adres wordt op internet gezet. je wordt als een soort, je krijgt een soort rituele, hoe noem je dat? Hoe deed ze dat vroeger ook?
Ja, volksveroordeling is vervolging eigenlijk bijna, hè?
Ja, dat is eigenlijk wat het is. Ja, ja.
Het enige wat er aan ontbreekt is de guillotine, maar die wordt dan, dat is Facebook tegenwoordig of dat is Twitter tegenwoordig.
Ja, maar zo'n rotte tomaten gooien, dat is het nog steeds. Maar dan digitaal, hè?
Ja, precies.
Dus je kunt ook, en die man kon natuurlijk ook helemaal niets anders doen dan dat je het natuurlijk teruggeven. Ja. Ja, die had niet echt veel keus. Overigens, wat me trouwens ook meeviel, is dat Anthony gewoon naar Brazilië afreist voor die Interlands.
Ja, je zou toch denken dat hij met die kruk en hoe hij daar die perszaal binnenkwam bij jullie, dat je toch dacht, nou, dat wordt nog wat, die is 5 weken uitgeschakeld of 6.
Ik dacht, toen ik hem met die kruk dat podium op zag strompelen, ik dacht meteen dubbele beenbreuk, kruisbanden gescheurd en een enkel blessure.
Ja.
Allemaal tegelijk. Zo liep hij er een beetje bij. Ze hadden nog net geen zo'n takelconstructie hadden ze nodig om hem op dat podium te krijgen.
Ja, precies.
Ja, ik hield mijn hart vast, maar gelukkig blijkt het toch mee te vallen.
Ja, huh? Nou, hij kan in ieder geval ermee vliegen. Hè? Hij is onderzocht in het ziekenhuis en hij kan ermee vliegen. Dus dat is een begin in ieder geval. Het is toch fijn om te zien dat het allemaal nog goed komt. Hè?
Weet je wat ook zo mooi was daaraan? Dit was natuurlijk één grote act. Dat was natuurlijk voorkomen duidelijk. Het was ook, ik heb er nooit een speler. Dan moet je wel iets heel ergs hebben. Dat je op krukken een perskamer in komt lopen. Dus er waren twee dingen grappig. Er waren meerdere dingen grappig. Maar twee dingen sowieso. Hij had ervoor gewoon een ereronde gelopen ook.
Ja.
Ja. Dus hij had eerst een ereronde gelopen. En dan had hij een dubbele beenbreuk. En het mooie was ook, Ten Hag kreeg daarna ook nog de vraag. Van ja, hoe is het met Anthony? Want. Hoe zit het met die blessure van Anthony? Die had ook geen idee. Dus die dacht, blessure van Anthony? Ja, wat gaat het dan ook doen? Ja, die bakte er maar van dat hij dat eerst maar eens bij de medische staf moest gaan navragen. Omdat hij nog niet was bijgepraat. Maar die wist natuurlijk ook van niks. Er was natuurlijk helemaal niks aan de hand. Alleen Anthony had nog ergens een kruk vandaan getrokken om de publieke opinie te bespelen.
Ja, nou goed, dat is niet gelukt, dat is duidelijk. Want hij zit gewoon in het vliegtuig naar Brazilië. Die gaat daar zijn interland spelen. Morgen een nieuwe dag rondom Oranje natuurlijk. En het laatste voetbalnieuws. Morgen gaan we dat bespreken met Maarten Wijfels. Sjoerd, ik dank jou nu. En ik spreek jou later deze week.
Ja, het was een mooie dag. Het was een leuke podcast. Vond het gezellig.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.